Goedemorgen, broeders en zusters. Jullie alle groeten in de naam van de Heer Jezus. En zoals jullie gewend al zijn al een paar jaar, dat ik in jullie midden, als ik in jullie midden ben, dan zal ik spreken uit Leviticus. Dat hele boek zijn we aan het doornemen. En de laatste keer dat ik hier was, maand of vier terug, vijf, ik weet echt niet, of zes, weet ik het, kan ook. In elk geval, toen heb ik gesproken, het eerste vier versen uit Leviticus hoofdstuk 24. En daar wil ik uiteindelijk in verder gaan met jullie, vanaf vers 5. Ik heb de vorige keer iets toen ging het over het licht. Wij zijn het licht. En het zo bijzonder is eigenlijk dat Jezus zegt, ik ben het licht der wereld. Maar dat hij uiteindelijk ook tegen zijn discipelen zei, en ook tegen ons zegt indirect, dat wij nu het licht zijn. Dat hij ons op gelijk niveau als het ware stelt. Hij is nu naar de hemel gegaan, maar dat wij nu zijn lichaam, en wij met elkaar zijn zijn lichaam, de gemeente van de Heer Jezus Christus, dat licht mogen verspreiden. En dat moet niet onder een korenmaat gezet worden, maar dat moet hoog op een berg, zichtbaar, te midden van deze duistere wereld. We hebben ook gezien dat hoofdstuk 23 hebben we behandeld, waar het allemaal gaat over de Bijbelse feesten. En in hoofdstuk 25, wat nog niet aan de orde is gekomen, daar gaat het ook weer over feesten. En dat we toen gekeken hebben naar dat de meeste geleerden het niet helemaal... moeten zeggen, niet helemaal duidelijk is waarom dan hoofdstuk 24 ertussen staat. Maar dat er in elk geval een uitleg bestond, waar ik me ook toen bij heb aangesloten, dat uiteindelijk door alle feesten die we kunnen hebben, kunnen we de gewone samenkomst een soort veronachtzamen. En dat denk ik ook vandaag is dat zelf belangrijk. Toen heb ik ook gezegd, als we een doopdienst hebben of een opdraagdienst hebben, of iets geweldigs meemaken, of mensen komen tot bekering, en dat we van, als het ware van heerlijkheid naar heerlijkheid gaan, zo we dat ervaren. Maar dat uiteindelijk de gewone samenkomst, als er een gewone dienst is, dat die nagelaten zou kunnen worden. En dat ook hier dit hoofdstuk zo belangrijk, ook de gewone samenkomst tussen haakjes, moest gewoon doorgaan. Gods wil moest volbracht worden. En dat geldt ook in ons leven zo. Kijk, met elkaar halleluja roepen en een heerlijke dienst hebben waar ik ook van geniet. Dat is geweldig, maar dat is ook eigenlijk veel makkelijker dan als we moeten volharden. En misschien het ook vanmorgen helemaal niet ervaren. Maar dat we toch samen zijn in die ene naam. En dat Gods woord open mag gaan. En dat we mogen volharden met elkaar om te zoeken naar Gods leiding, Gods wil in ons leven. Ook vanuit het Oude Testament. En de geweldige dingen die al in de eerste vier versen hebben gezien. Over het licht wat altijd moest branden. Het moest zuivere olie zijn. En dat ook wij ons daarna mogen uitstrekken. Om zuivere olie die te verkrijgen is bij hem. Waar de Heer Jezus, maar dat wij mee mogen werken als het ware met de Heer God. Hij is het die in ons werkt, maar we moeten het wel uitwerken in ons leven. Hij wil de gemeente inzetten in Gods plan. U als individu, maar ook ons als gemeente. Alles is terug te leiden naar de Heer Jezus. En ook in de voorbereiding voor deze zondag ben ik begonnen bij vers 5. Daar wil ik ook met jullie te beginnen gaan lezen, vers 5 tot en met 9. Daar staat, verder moet u meelbloem nemen en er 12 koeken van bakken. 1 koek met 2/10 moet 2/10 eva zijn. Dat is ongeveer 7 liter. U moet ze dan in 2 rijen leggen, 6 per rij, op de tafel die met zuiver goud overtrokken is, voor het aangezicht van de Heere. U moet ook op elke rij zuivere wierook leggen en die zal dienen als gedenkoffer voor het brood. Het is een vuuroffer voor de Heere. Elke sabbatdag moet hij dat voor het aangezicht van de Heere verzorgen. Voortdurend, omwille van de Israëlieten, is het een eeuwig verbond. Het brood is voor Aaron en zijn zonen. Zij moeten dat op de heilige plaats eten, want het is voor hem allerheiligst. Afkomstig uit de vuuroffers van de Heere, het is een eeuwige verordening. Je kunt het gedeelte over de 12 toonbroden, over de tafel der toonbroden ook lezen in Exodus 25. Daar gaat het meer over de tafel zelf, waar de toonbroden op tentoongesteld werden. Het toonbroden voor zijn aangezicht, die daar moesten liggen. En hier gaat het meer over het brood zelf. Nou, in Exodus 25 lezen we dat die tafel, die was van acaciahout gemaakt, was met goud overtrokken. Er zijn ook allerlei heenwijzingen dat men zegt dat hout wijst heen naar Jezus' menselijke leven op aarde. Omdat hout komt voort uit de aarde van een boom. En goud is het beeld van het goddelijke vanuit de hemel der Jezus. Hij was zowel mens als Hij was zowel 100% God. Dat is natuurlijk heel bijzonder, ook dat waar wij in geloven. Ik had van de week nog met moslims gesproken, en natuurlijk die niet geloven dat Jezus de Zoon van God is, alleen als een profeet, maar dat wij mogen verkondigen ook dat Jezus niet alleen 100% mens was, maar ook 100% God is. En hij is de enige Godmens. Daarom is hij ook niet uit Adam geboren, maar uit de maagd Maria, door een bovennatuurlijk werk van de Heilige Geest. In elk geval moest die tafel, als je de tabernakel binnenkwam, dan ontdeed je je dus van het natuurlijke licht, van het buitenlicht. Je ging de tabernakel door de deur naar binnen, en daar was dan die gouden kandelaar aan de linkerhand. Brandde de gouden kandelaar, die voortdurend moest branden. En die kandelaar die scheen op dat brood. En indirect is nu alles wijst heen naar de Heer Jezus. Dus als eerste wijst het ook heen naar Jezus, ook Johannes 6. Daar heeft Pieter pas bij ons over gesproken. Daar gaat het over dat Jezus zegt, ik ben het levende brood. En dat we dat levende brood moeten eten. En het levende brood kunnen we vinden in het woord. Jezus is het woord wat we moeten eten. Als we dus dat brood niet eten, gaan we geestelijk dood. We hebben absoluut nodig om dat woord tot ons te nemen. Ook als we soms geen zin hebben in voedsel, moeten we soms onze hart erop zetten om het toch te doen. Want als we bezig zijn met het woord van God en onder vertrouwen dat de Heilige Geest zijn licht erop laat schijnen, is dat voedsel voor de ziel. En ik ervaar dat niet altijd. En toch is het goed om discipline te hebben. Voortgang te hebben. Door te gaan. Het van hem te verwachten. Je open te stellen. Heer, wat heb u vandaag of in mijn persoonlijke leven te zeggen? Ik las vanmorgen nog de tekst in Hooglied hoofdstuk 7. Daar staat zo'n hele mooie tekst. Ik ben van mijn liefste en mijn begeerte gaat naar hem uit. Dat is een beeld van uiteindelijk van Christus, waar wij en van zijn en hij van ons, als bruidegom en bruid, maar dat zijn begeerte naar u en mij uitgaat. Als je daarover nadenkt. Dat Gods verlangt dat wij gemeenschap met hem hebben. Want ook die tafel, ik geloof dat het de eerste keer in de Bijbel hier voorkomt, of in Exodus 25 al, en hier in Leviticus, waar gesproken wordt over een tafel in de Bijbel. En een tafel is een beeld van gemeenschap hebben, wat we ook straks hopen te doen met elkaar met eten. Gemeenschap is ook een belangrijke pijler, lezen we in Handelingen hoofdstuk 2. We moeten volharden in de leer der apostelen. Gemeenschap met elkaar, de breken van het brood en de gebeden. Dat zijn de vier pijlers van de gemeente waar wij in moeten volharden. Dus als je gemeenschap met elkaar hebt, gaan we ook elkaars harten kennen. Als het goed is, gaan we elkaars harten delen. En kunnen we ook de noden van elkaar dragen en uiteindelijk brengen aan de voet van het kruis. Dus als eerste het brood wijst heen naar de Heer Jezus. Maar ten tweede natuurlijk, die 12 broden is ook niet voor niets. 12 broden wijst heen naar de 12 stammen van Israël. En die lagen daar voor het aangezicht van God. Gods aangezicht was op hen. Ze waren in zijn nabijheid. Dus het is ook een beeld van die intimiteit tussen God en zijn volk. Nu in Christus zijn wij zijn volk. Verlangt God, zoals ik al zei, nog meer dan wij beseffen, daar sla ik ook mezelf bij in, dat God echt verlangt om gemeenschap met u en mij te hebben. Als ik dan met dat uitgangspunt ook in mijn stille tijd mijn knieën buigt, begint het al heel anders dan dat ik misschien hoop dat hij het zou willen met mij. Toch, als je weet dat God verlangt om echt zichzelf te openbaren. Maar er zijn zoveel stemmen vandaag de dag door de drukte van het leven, die ook mij niet ontgaan, dat het soms zo kan het verduisterd raken, dat wij de stem van de levende niet verstaan. Is dat niet een van de moeilijke dingen, dat we de stem van God verstaan? En ik heb soms als gedacht, ik versta uw stem, maar dat uiteindelijk het tegendeel werd bewezen. Hebben jullie dat nooit gehad? Dat je dacht het goede te hebben. Heel simpel voorbeeld, ik dat ooit één keer was ik zo overtuigd dat onze eerste, die is inmiddels 17, Naomi, dat het uiteindelijk een jongen zou zijn. Maar met de meisjes, ik moest herkennen, noem maar even een voorbeeld, ik heb de stem van de Heer niet verstaan. Heel simpel voorbeeld. Maar dan hoef je niet teleurgesteld te zijn, want God verlangt nog steeds naar jou. Verlangt nog steeds om met ons gemeenschap te hebben, zijn stem te verstaan. En zo is ook de mogen we opwassen in de genade en in de kennis van de Heer Jezus. En moeten we gevormd worden naar zijn beeld. En ik heb er van de week over nagedacht. Uiteindelijk al gaat het over gevormd worden naar het beeld van God. Is zo makkelijk gezegd. Maar in de praktijk van ons dagelijks leven. Hoe ik omga met mijn vrouw, met mijn kinderen, met elkaar als broeders, zusters. Maar ook met mijn medemens die helemaal niet gelovig is. En er komen de oefeningen genoeg. Ik heb er van de week veel gehad. Moeilijke oefeningen, maar tegelijkertijd mooie oefeningen om gevormd te worden naar zijn beeld. En nou begint dit stukje met, ik denk ja, het is eigenlijk weer, ik zeg het, ik bedoel het niet oneerbiedig, maar eigenlijk weer eigenlijk heel saai stukje als je dit leest. Wat moet je hier nou over zeggen? En toch vond ik het mooi dat in één keer ben ik over nagedacht. Er staat verder moet u meelbloem nemen. En bloem, ik weet niet waarom, maar ik moest erover nadenken. Bloem uiteindelijk, hè, er wordt ook, geloof ik, ik ben er niet zo heel veel verstand van, maar taarten wordt het voor gebruikt en koeken en alles maar op. Maar bloem is eigenlijk nog fijner dan meel. Hier staat meelbloem. Dus ik zat dus op te zoeken, ook over dat meel, waar dat uit bestaat, wat dat precies is. En wat staat er over meel, dat is zo fijn gemalen, dat uiteindelijk, ik had er nog nooit, ja, ik had wel van het woord gehoord, van zemelen. Kennen jullie dat? Wisten jullie dat? Jullie waren allemaal wijzer gezegd natuurlijk, maar ik wist dat nog niet. Ik ken het woord zemelen wel, sterker nog, ik gebruik het wel, dat is ook wel eens in mijn gezin. Zit niet zo te zemelen. Huh. Ken je dat? Hey, ik zie hier ouders die dat herkennen. Maar dat moest ik aan denken. Er staat dus dat over meel, er zijn de zemelen, dat betekent de harde buitenste schilletjes, die zijn eruit gehaald. En de kiem, dat is de embryo, als zou je kunnen zeggen. Dat bevat het nieuwe plantje wat er uit die graankorrel kan komen. Dat kleine embryootje in die graankorrel is eruit gehaald. En uiteindelijk, wat is eruit gehaald? Die zemelen, die buitenste harde schijf, is eruit gehaald om dat geweldige, hele fijne meel te kunnen krijgen. Als je nou, moest ik over nadenken, het meel is gemalen. Jesaja 28 spreekt erover. Dat het wordt gemalen, zelfs een karrewiel gaat daar overheen, om uiteindelijk meel te krijgen. Maar, het staat heel duidelijk bij Jesaja 28, moet je maar eens lezen thuis, heel mooi. Het wordt niet zo gemalen, zo lang door blijven maar met malen, dat het vermozzeld wordt. Maar het moet gemalen worden, zodat elk klein korreltje evenredig wordt. Het moet geweldig zuiver worden, om het zo je kunnen zeggen. Alle ongerechtigheid gaat eruit. Dus aan het woord zemelen, die harde buitenste schilletjes moesten eraf. Is dat ook in ons leven zo? De harde buitenkant, die moet eraf. En vergeet dan niet, het gaat niet over tot geloof komen. Want als wij een graankorrel zijn door die ene graankorrel die gestorven is, zodat die vrucht draagt om meer graankorrels te krijgen. Nou, daar ben ik er gelukkig ook een van, door Gods genade. Maar die graankorrel moet wel, die buitenste hardheid moet eraf. En daar gebruikt God allerlei middelen voor. Om ons te vormen naar zijn beeld. En dan, als we tot geloof komen, dan weten we allemaal, dan begint het pas. En dan kun je denken van, oké, ik snap het nu, mijn ogen zijn open gegaan. Dat had ik ook toen ik tot geloof kwam. Ik begrijp het, ik weet het nu, ik wist één ding zeker. Hij is mijn vader, hij houdt van mij en we gaan er vol gas voor. Zo stond ik erin. Maar niet weten dat zoveel dingen afgebroken moesten worden. Maar als de nadruk alleen maar ligt op afbraak, dan kun je je gevoel hebben dat je vermosseld wordt. En het is dus altijd in balans Gods woord. Het is sterven, zegt Paulus. Maar het is ook leven vanuit die opstandingskracht. Die twee dingen moeten altijd evenredig zijn. En ik geloof in de prediking moet dat zo zijn. In ons persoonlijk leven naar elkaar. Het mes moet erin, maar blijven met dat mes blijven snijden. Hou je uiteindelijk niks meer over. Het mes moet erin, maar tegelijkertijd moeten we woorden ontvangen die ons versterken. Die dat nieuwe leven, Christus in ons, zichtbaar maakt. Dat is het doel van Gods leven in jou en mij. Dat wij gelijk vormen worden, zegt Paulus in Romeinen 8, naar het beeld van zijn Zoon, de Heer Jezus. De harde buitenkant, die moet eraf. En daar krijgen we genoeg oefeningen voor, wij allemaal, ieder op zijn wijze. Je zou kunnen zeggen, het zemelen van ons, dat wij zemelen of klagen. Zo snel kunnen we klagen of vol zijn van de negatieve dingen, terwijl er ook heel veel dingen prijzenswaardig zijn. Tegelijkertijd, die kiem moest ik aan denken, die er ook uit wordt gehaald om weer zelf iets voor te brengen. Het is natuurlijk maar een beeld, ik dacht erover na, om zelf iets voor te brengen moet eruit. Want wij kunnen namelijk niet zonder Jezus. Christus moet in u en mij openbaar komen. Nou, en voordat dat meel uiteindelijk goed genoeg is om daar die 12 broden van te bakken. En overigens waren die 12 broden ongezuurd. Dat is ook een prachtig beeld. Ongezuurd heb ik hierover gesproken, ook uit de graanoffers. Ongezuurd was een beeld van zonder zonde. God zag zijn volk in het heilige als zonderloos, terwijl het volk nog zondigde. Maar in het licht van de kandelaar zag hij zijn volk, zou je kunnen zeggen, als zonderloos. In het licht van de Heer Jezus Christus, als dat jouw redder is, als jouw zaligmaker is, dan mogen wij weten vanuit Efeze 1 vers 6, daar staat dat Paulus zegt dat wij in hem, in de Zoon, aangenaam gemaakt zijn in de geliefde. Dat vind ik zo'n prachtig woord, ook aangenaam gemaakt. Aangenaam in de geliefde voor God, door Jezus Christus. Efeze 1 vers 6 kun je dat vinden. Nou, geloof u dat u aangenaam bent? Vergeven, heb ik al eerder gezegd. Als je gelooft dat je vergeven bent van je zonde, oké. Maar geloof je nou ook dat je aangenaam bent voor hem? Niet in jezelf, maar door de Zoon. Door het volbrachte werk aan het kruis van Golgotha. Aangenaam gemaakt in hem. En daarom is het van belang dat Christus, die ons volkomen verlost heeft, dat hij nu ook zichtbaar wordt in ons leven. Dat is de weg van heiligmaking. Dat is met vallen en opstaan. Maar dat is wel Gods doel, dat jij gevormd wordt naar het beeld van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat ook ons karakter moet gebroken worden, moet gevormd worden naar zijn beeld. Dus als eerste, om dat brood klaar te kunnen maken, moest het meel fijn gemalen worden. Ik moest ook denken aan de Heer Jezus. Is Jezus niet de ware graankorrel, die als het ware fijn gemalen is, waarvan Pilatus moest zeggen, ik vind in hem geen schuld. Deze Jezus hing voor u aan het kruis van Golgotha. Zonderloos. Maar hij is voor ons tot zonde gemaakt, zegt 2 Korinther 5 vers 21. Opdat wij zouden worden gerechtigheid van God uit hem. Daarom is hij het waard. En als ik nu deel gekregen heb aan dat nieuwe leven, is het Gods enige verlangen dat nieuwe leven zichtbaar gaat worden. Maar Jezus is het ultieme voorbeeld als het brood, het levende brood, waar wij ook in mogen delen. Er is geen andere weg die wij ook moeten gaan. Ik zie dat fijnmalen als, mijn wil moet volkomen in overeenstemming komen met zijn wil. En we kunnen van alles willen. En dat heb ik ook. Dit geloof van, mag ik overgaan de wereld veroveren voor Jezus, op mijn manier. En dan loop je er allerlei problemen aan. En dan moet je allemaal leren, geef allemaal niks. En ik moet nog steeds leren. Maar uiteindelijk gaat het om dat zijn wil wordt gedaan in ons leven. En dan mogen we opnieuw vandaag bij stilstaan. Versta ik Gods wil? En ben ik in zijn wil? Want er is een weg, altijd een weg terug tot hem, tot de Heer Jezus. En ik denk ook als het fijnmaal een beeld is van zachtmoedigheid. Zacht, maar toch ook moedig, zou ik willen zeggen. Zachtmoedig te zijn door Gods genade. Wat gebeurt er als nadat dat fijn gemalen is en uiteindelijk die harde stukken eraf zijn en ook die kiem eruit is? Het zelfleven zou je kunnen zeggen. Dan moet het ook nog gekneed worden. Dan moet het gekneed worden, wil het een brood worden. We weten allemaal, ik heb er gisteren ook nog uit gelezen uit Jeremia 18 waar je dat kunt vinden. Dat het gaat daar waar Jeremia moet spreken over de pottenbakker. En dan ligt het daar als klei in die hand van die pottenbakker. Dat wordt opgeslagen. Dat wordt op geplet, om alles maar op. En nou, als het niet goed is, begint hij opnieuw. Uiteindelijk om ons te vormen zoals hij het wil hebben. Dus soms kunnen we denken, als we de Heer Jezus aanvaarden. En ik denk, soms kun je jaren onderweg zijn en toch nog ergens dat idee hebben. Als je Jezus aanvaardt, gaat het mij beter. Dan moet het zichtbaar worden in mijn leven. Dat klopt inderdaad, dat het zichtbaar moet worden. Maar God gebruikt moeilijke omstandigheden. Om in die moeilijkheid ons te vormen. Los te komen van onszelf. Los te komen van wat anderen van ons vinden. Los te komen van wat ons weerhoudt om de weg van Jezus te gaan. Als je het voor jezelf invult. Er zijn zoveel klemmen en angels die ons bezig kunnen houden. Wat anderen ook van hun vinden. Ik heb ook heel lang daarmee geworsteld. Had je 9 positieve dingen gehoord, dan hoorde je 1 negatief ding en die bleef dan heel lang hangen. Of hebben jullie dat niet? Zo zat ik meer in elkaar. En ik heb soms ook de neiging om eerder te zeggen dat je eerder je hoofd laat hangen dan dat je het opheft. Maar gelukkig ook door Gods woord zijn er zoveel bemoedigingen in, waardoor we kracht ontvangen. We bemoedigd worden om ons hoofd op te heffen. Want hij is in controle. Jezus is komende, Jezus is aanstaande en hij verlangt om ons te ontmoeten als een heilige, reine bruid. En het is mogelijk door het offer aan het kruis van Golgotha. Als jij vandaag denkt in iets in jouw leven en je denkt dat is onmogelijk om dat eronder te krijgen, dat is echt een leugen. Ik moet komen tot de zaligmaker, de Heer Jezus, en elke dag opnieuw en opnieuw mijn wil aan zijn wil onderwerpen. En dat is een daad van mijn wil, niet een daad van mijn gevoel. Ik heb heel vaak geleefd uit een daad van mijn gevoel. Als ik het voelde, dan geloofde ik het. Maar als ik het niet voelde, was het weg. En dan was het een leren om te vertrouwen op Gods woord. Vertrouwen wij werkelijk God, de levende God, die ons leven zal leiden. En die tot zijn doel zal komen in u en mijn leven. Dat is een leren vertrouwen. Lees maar na Filippenzen 4 ook. Hè, dat ik al mijn zorgen op hem moet werpen. Dat ik alles in bidden en smeken voor zijn aangezicht mag neerleggen. En dat hij mijn gedachten en mijn hart zal bewaken in Christus Jezus. Ik heb dat heel vaak niet ervaren. Maar ook omdat het kwam dat ik het niet bij hem bracht. Mijn zorgen. Maar er mee liep, mee blijft. Moet ik zeggen. Ik wist het ergens wel, maar ik bleef ermee lopen. En pas als ik een voorbeeld toen dacht ik, ja, ik denk dat ik dat ook wel eens gedaan heb. Het ging over, en ik weet niet of ik het kan overbrengen, maar dat er een voorbeeld kwam van iemand met een hele zware last. En er kwam er een vrachtwagen voorbij. En daar kon hij zijn zware last op leggen. En hij kon heerlijk daarnaast gaan zitten en met die vrachtwagen meerijden. Maar wat deed die persoon? En dat vertelde hij dan dat heel veel mensen dat doen vandaag. Die gaan in die vrachtwagen zitten, maar die leggen die last niet neer. En in die vrachtwagen dragen ze nog die last. We kunnen soms zeggen, we leggen de lasten neer, maar we gaan nog niet de gemeente uit of we nemen het weer mee. Jezus roept ons vandaag, dat we met al onze lasten tot hem komen, komt allen dan tot mij die vermoeid en belast zijn. En ik zal je rust geven. En dat moet ik geloven, door het geloof, het is altijd door de weg van het geloof. Niet door de weg van het gevoel. En geloven is eenvoudig, je volkomen uitleveren aan hem. Zeg, Heere, ik geloof wat u zegt. En daar wil ik volkomen op vertrouwen. Dat is een daad van mijn wil, om dat uit te spreken. En dat ik daar ook, moest ik denken aan Jozua 1. Daar wordt Jozua versterkt door het woord van God wel 3 keer toe. Wees sterk, wees moedig, want ik heb je het land al gegeven. Maar hij moest toch wel zijn voet erop zetten. Hij moest het voet erop zetten om het land te betreden. Om de vijanden te verslaan. En zo moeten ook wij als het ware gegrond worden. In het woord van God onze voeten opzetten. Dat het woord waar is dat God zegt. Ook al snap ik het niet. En openstaan. Dat God met jou zal spreken. En dat hij beloofd heeft. Dat hij ons zal leiden. Ook al snap ik het misschien niet. En misschien moet je zeggen ik ben zijn kind. Maar Gods stem verstaan vind ik zo moeilijk. God heeft beloofd. Mijn schapen horen mijn stem. Ik ken ze. En zij volgen mij. Dat is wat Gods woord zegt. En dan mogen u en ik ja en amen op zeggen. Steeds opnieuw. En het van hem te verwachten. Dus het moet gekneed worden. Fijn gemalen wordt het brood. Voordat het een brood wordt, moet het gekneed worden. Denk aan Jeremia 18, heb ik ook gezegd. Daarna krijgen we nog een proces. Dan denk je, houdt het niet op. En wie weet wat er nog moet gaan komen, weet ik ook niet. Ik kan niet in de toekomst kijken. Eén ding weet ik wel. Dit is het woord van God. Het gaat er over in. Om er een mooi brood van te maken. Het moet er over in. Ik heb ooit een preek gehad, ben ik nooit meer vergeten. Vroeger op Man on White in Schalanen. Toen een broeder daar was en die sprak over. Dat was volgens mij jouw neef. Die sprak over. Ben jij al goud? Door vuur beproefd. En die titel had mij indruk gemaakt. Ook hoe die dat bracht toen. En dat ging over. Misschien kunnen we er eventjes erbij pakken. Over 1 Petrus hoofdstuk 1. Als wij die oven ingaan, geestelijk gezien. Dat klinkt natuurlijk heel heftig, maar ik denk soms dat kan voor ons gevoel ook heftig zijn. En toch is Petrus in balans, die ons wil bemoedigen. Het is natuurlijk te lang om dat helemaal te lezen, maar er staat vers 5, 1 Petrus 1 vers 5. Daar staat, u wordt immers door de kracht van God, niet jouw kracht. Door de kracht van God bewaard. Door het geloof. Zoals die brood eigenlijk daar liggen in de tabernakel. Het licht van God daar opschijnt. In zijn aanwezigheid zijn worden ze bewaakt. Er zat dan ook nog even tussendoor. Er zat een rand. Hè, die staat ook nog beschreven in Exodus 25 over die tafel. Zat er een rand van een handbreed rondom de tafel. Waarom zat die rand eromheen? Zodat de broden er niet afvielen. Bescherming. God is het die over ons leven waakt. We mogen vandaag al in rusten. U wordt immers door de kracht van God, vers 5, bewaakt door het geloof. Niet door je gevoel. Omdat het woord het zegt. De hele Bijbel door, Gods woord is waar. Kunnen we echt op rekenen, mogen we in vaststaan. Door het geloof tot de zaligheid. die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd. Dus blijkbaar kun je bedroefd worden door allerlei verzoekingen. Dus je neemt Jezus aan en je zegt met je wilsbesluit, Heer, ik wil u volgen, koste wat het kost. En dan komen de eerste dag 5 beproevingen en dan komt de twijfel, wil ik hem wel volgen? Petrus zegt, ook al word ik voor een korte tijd bedroefd. En dan zegt hij vers 7, waarom? Opdat die beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Als wij de weg van Jezus gaan, en ik ben daar ook wel in veranderd, moet ik eerlijk zeggen, in de zin van, ik wil zielen winnen voor de Heer. Maar vroeger dacht ik van, ja, weet je, dat stukje beproeving moet je maar even weglaten. Maar als God het zo leidt, we moeten eerlijk zijn. De weg van Jezus is niet de weg gaan dat alles maar voor de wind gaat. En dat moet je zelf ondervinden, maar het is wel de beste weg. Goud door vuur beproefd. En in dat vuur, wat bedoelt God eigenlijk? Hoe vaak hoor je niet van mensen, dat ze juist in het vuur Gods nabijheid ervaren. Ik sprak gisteravond even mijn schoonzus, de zus van mijn vrouw, die heeft een tijdje geleden te horen gekregen dat ze kanker zou hebben. En die heeft haar stemband, één stemband doet het niet meer. Die is meer dan 10 kilo afgevallen. Het gaat heel slecht eigenlijk lichamelijk met haar. En er heeft heel lang in spanning gezeten, maar uiteindelijk blijkt het geen kanker te zijn. Maar alle lymfklieren zijn wel opgezet. Ik kan het niet precies uitleggen, maar het heeft effect op haar stemband, waardoor één stemband het helemaal niet meer doet. Ze kan niet meer gewoon eten. Het is een soort ziekte. Ze kan niet meer gewoon eten, ze moet zonder voeding eten. Of zeg je dat, drinken. En het is heel heftig. Gisteravond had haar gesproken, dan zit ze met zo'n heese stem. Het is heel vermoeiend, zeg maar. Heel heftig. In elk geval, hoe dat gaat aflopen, weten we niet. Ik weet ook niet wat het van ergens voor gevolgen heeft. Dat weten we allemaal nog niet. Er is heel veel onderzoek aan gaande. En er zijn maar heel weinig mensen die het helemaal niet echt bekend dit. Maar in elk geval, het is niet goed. En toch kon ze getuigen dat in die moeilijkheden Gods nabijheid daar was. En is. Dat heeft ze wel getuigd. Dus als wij door beproeving gaan, door moeilijkheden in ons leven, is God zeer nabij. Geloven we dat vandaag? En ik weet, het kan soms moeilijk zijn. Ken ik ook op andere gebieden. Maar God is nabij. En Petrus zegt vandaag ook tegen ons, de beproeving van uw geloof, die van grotere waarde is dan die van goud, dat vergaat en door vuur beproefd wordt, mag blijkend zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Kijk, als de zon schijnt, word ik zelf altijd al meestal blij. En de meeste mensen worden blijer ook als de zon schijnt, toch? Jezus is de zon der gerechtigheid. Als ik op vakantie ga, dan gaan we door een tunnel heen, dan schijnt de zon nog steeds. Maar in die tunnel is het donker. En als wij in zo'n periode zitten van donkerheid, schijnt de zon nog steeds. Alleen we zien het niet. We moeten volharden, want er komt een eind aan die tunnel. Dat ik eruit draai en de zon schijnt. En uiteindelijk is Gods doel van die beproeving, dat wij in die beproeving gaan blijken, dat wij niet zo groot en geweldig zijn, maar het geloof van hem in ons hart openbaar komt. Dat daar juist kracht is, dat God ons er doorheen draagt. Dat is Gods verlangen. En dat zegt ook hier vers 8. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en heerlijke vreugde. Dat is ondanks de tunnel, ons toch verblijden boven de tunnel, daar waar de zon schijnt, in de Heer Jezus. De Zoon, die zijn leven gaf aan het kruis, ons eeuwig leven heeft gegeven. We gaan voor een korte tijd, wat voor ons gevoel misschien lang kan duren, door allerlei verzoeking heen, zegt de Bijbel, dat uiteindelijk wij beproefd worden, opdat het goud eruit mag komen. Als door vuur beproefd en het vuil moet uit ons leven. De hardheid moet eraf. Dat gezemel moet eraan, zou je kunnen zeggen. Ben jij al goud? Door vuur beproefd. Ik heb het niet over als wij stelen, ik noem maar even, ik geloof niet dat iemand die steelt, maar als we stelen en komen in de gevangenis, dan lijden we ook. Toch? Dat bedoelt de Bijbel niet. Maar als wij Jezus volgen, zullen wij beproefd worden. Dat hoort erbij. Dus laten we ook niet weggaan. Dus 1 fijn malen 2, gekneed worden 3, komt het in de oven. 4, als die broden gebakken zijn, moest het geordend worden op die tafel. Het was dus niet zo dat ze maar konden beslissen hoe die broden moesten liggen. God had een opdracht gegeven, het moest in 2 rijen van 6. Nou, omwille van de grote koeken denken ze niet dat het 2 rijen zijn geweest. Letterlijk zo achter elkaar 6, maar daarom zie je overal alle plaatjes 2 rijen van 6 omhoog. 2 torens van 6 koeken, van 6 broden. Maar dat is ook in ons leven zo. Als wij werkelijk een discipel willen zijn van de Heer Jezus, dan moeten wij gedisciplineerd worden. Discipline is heel gezond. Dus ook kinderen, ook in jullie leven, jong leren discipline. Als je dat al jong leert, wordt het je oud gedaan. Discipline is belangrijk in ons leven. Dat geldt voor jong en voor oud. Paulus spreekt ook over in Colossenzen 2. Dat hij daar al zich verblijde over de vastheid en de orde. Orde en vastheid in de gemeente. Daar was hij dankbaar over. Nou, zo is het ook van belang ook in ons leven. Dat er orde is in ons leven. Vastheid in wie? Niet in onszelf. Zwak in mijzelf, maar krachtig in de Heer Jezus Christus. Dat is wat God ook van ons verlangt. Er moet orde zijn. En nog even terugkomend op dat kneden. Als we lezen in... Dat heb ik eigenlijk overgeslagen. Ik wil eigenlijk nog een klein stukje lezen in het Nieuwe Testament. In 2 Korinthe 4. Ook nog even een paar versen. Wat ik daar heel mooi van bij aan vind sluiten. 2 Korinthe hoofdstuk 4. Waar Paulus spreekt over de schat in aarden kruiken. Dat is ook een heel duidelijk beeld over... Als we Jezus volgen, dat niet altijd alles maar vanzelf gaat. Juist niet, denk ik. 2 Korinthe hoofdstuk 4 vers 7. Daar zegt Paulus, maar wij hebben deze schat in aardekruiken. Hè, dat is ook binnen ons zo. Christus is de schat, de Heilige Geest die nu in ons woont. In aardekruiken, aardevaten. Wij zijn ook aardevaten. Bros. Opdat de alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Dus wat is nodig? Dat wij gebroken worden, die harde velletjes moeten eraf. Opdat de kracht van God, Christus zelf, openbaar komt in ons leven. Nou, als er nou in ons leven mensen het moeilijk maken, geïrriteerd worden. Hoe zou Jezus dan reageren? Hoe is dat in ons leven? Gewoon in de praktijk van ons dagelijks leven. En ik ga er zelf ook doorheen. Je mag mij ook bevragen. Maar worden we dan soms niet ook geprikkeld? Dan kunnen we ook soms niet misschien juist de foute keuze maken. Dat we terug moeten. We moeten erkennen, moeten beleiden, moeten opruimen. Gevormd te worden naar Gods beeld. Opdat die alles overtreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons. Want Paulus zegt in vers 8, wat? Wij worden in alles verdrukt. Maar niet in het nauw gebracht. Omdat hij op God vertrouwde. Hij werd in alles verdrukt. Maar het was niet zo erg dat hij helemaal eraan onderdoor ging. Wij zijn in twijfel, maar niet getwijfeld. Je zou een andere vertaling zeggen, wij zijn reddeloos, radeloos, sorry, maar niet ten einde raad. Je kunt radeloos zijn in je christenleven en toch niet ten einde raad. Je zit misschien in die tunnel van jouw leven, waar je de zon niet ziet en toch niet ten einde raad, want God is bezig. In die oven, dat is de laatste fase om het geweldige brood te zijn. Het levend brood, het moest getoond worden voor het aangezicht van God. Die broden. Ik heb ooit wel eens gesproken met de titel over de toonders van het brood. Helemaal in het begin van de schaapskoolstad. En hoe is het in ons leven? Zijn wij toonders van het brood van Christus? In ons leven. Dat zichtbaar moet worden, want daar gaat dit gedeelte over. Paulus zegt, wij worden vervolgd. Vers 9 van 2 Korinthe 4. Wij worden vervolgd, maar niet verlaten. Neergeworpen, maar niet te gronden gericht. Paulus is neergeworpen, hij is zelfs gestenigd. Ze dachten dat hij zelfs dood was. En toch is het uiteindelijk niet te gronden gericht. Niet zoals dat meel, hè. Die meel moet wel gemalen worden. Jesaja 28. Maar niet vermozzeld worden. Dat is wat God doet. Daar mogen wij ons aan vasthouden. Wij dragen altijd, vers 10, het sterven van de Heer Jezus in het lichaam mee. Opdat, met als doel, ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar komt. Dat is Gods bedoeling in uw en mijn leven. Want wij die leven worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijke vlees. Wat is Gods plan in ons leven? Dat wij moeten sterven, maar niet alleen sterven, maar dat Christus openbaar moet komen in ons leven. Heeft Jezus ooit in zijn leven gezondigd? Dan moet het ook in ons leven zichtbaar worden. Ik heb van de week ook bij mensen die niet gelovig zijn, heel veel mensen die allemaal bij elkaar wonen, heb ik hele verhalen gehoord wat aan toestanden daar allemaal zijn. Wat mensen elkaar niet gunnen en dat ga ik allemaal niet, zal ik allemaal niet hier, jullie mee besparen. Maar ongelooflijk wat een haat, wat een nijd er ook in de wereld is. Ongelooflijk. Ook wat over geld gaat, al dat soort dingen. Bizar. Toen dacht ik, wat zou Jezus hier in het verschil kunnen maken als we leren sterven aan mijzelf, de voeten te wassen van die ander, eerlijk te zijn, elkaar ook de waarheid durven te zeggen in liefde. Daarvoor moeten we vermalen worden, dat meel worden, niet vermosseld worden, maar wel gemalen te worden. Dat we met wijsheid, met inzicht en dat we met een zachtmoedigheid ook dingen kunnen zeggen. Vol van Gods geest is daarvoor nodig dat wij vol zijn, ons daarnaar uitstrekken, broeders en zusters. En ik geloof dat Gods genade overvloedig is, ook vandaag, voor u en mijn ziel. Om het ook vandaag te kunnen en te mogen beleven. Misschien is het wel dor in jouw leven, maar Johannes sprak ook in de woestijn, een beeld van ook vandaag. Vele leven in een woestijn leven. Maar de woestijn zal bloeien als een roos. Wij mogen onze woestijn daar openstellen naar hem. En zeggen, Heere, ik ben leeg van mezelf. Als je nou over nadenkt, jouw leven naast het leven hier van Paulus legt. Wat Paulus hier beschrijft, wat hij meemaakt in zijn leven. Als er één is die alles op alles heeft gezet om Jezus voetsporen na te volgen. Dat was een daad van zijn wil, geen gevoel. Wat was zijn gevoel? Steen op zijn hoofd, dat was zijn gevoel. Het heeft gruwelijk zeer, het heeft hij geleden als geen ander. En wat zegt hij? Dat uiteindelijk die overweldigende grootheid van Gods kracht komt niet openbaar als hij niet door dat lijden heen ging. Snap je? Als wij door lijden heen moeten, en ik preek hier niet een verheerlijking van het lijden, alsof we daar allemaal ons naar uit moeten strekken. Maar wees niet getreurd. Velen erkennen dat ook vandaag door lijden heen, dat ze juist die heerlijkheid mogen ervaren. En als je het nog niet ervaart, dat we dan mogen volharden. God is met ons. God is genadig. We hebben eeuwig leven ontvangen. En als we sterven, worden we zelfs bevorderd. Daar mogen we uit leven. Geen zorgen maken. Dat is hartstikke moeilijk. Ken je dat? Ik vind het hartstikke moeilijk geen zorgen maken voor de toekomst. Als ik alles wat ik hoor en waar mensen angst voor kunnen hebben. Van de week sprak ik iemand bij de kapper. En die zegt gewoon letterlijk gewoon, die durfde best alles te zeggen. Maar die zei gewoon heel eerlijk, ik ben doodsbang voor de islam. Ik zei, waarom dan? Nou, als die straks de macht overnemen, gaat allemaal je kop eraf. Zo letterlijk werd het gezegd. Angst. Ik zeg, maar wij hoeven toch geen angst te hebben? Het is makkelijk gezegd naar gedaan, dat weet ik. Maar wij hebben een eeuwig leven. Dit is de hoop die wij hebben, waar Paulus voor ging. Wij hebben eeuwig leven, wij hebben niets te verliezen als we Christus mogen kennen. Dat is de heerlijke hoop. En tegelijkertijd, al komen al die zorgen op ons af, is het Gods verlangen dat wij rusten in het volbrachte werk. En dat we daar liggen als die toonbroden in Gods nabijheid. Maar de vraag is ook, en dat geldt ook voor mij, nemen wij ook de tijd om het woord tot ons te nemen? En te zeggen, Heer, nu wil ik tijd hebben met u. Ja, maar ik voel het niet. Ik ook niet. Dat is geen excuus. Zeg, Heer, hier ben ik. Spreek met mij. Ja, ik weet, dat kan in de auto, dat kan onderweg. Maar het is, hebben we die tijd? Ik hoef niet voor te schrijven hoe het moet. Maar hebben we tijd met hem? Dat we Gods stem verstaan. Dat we ons hart oproepen om hem aan te roepen. Want alle die hem aanroepen zullen zalig worden. Hoeveel te meer als wij hem aanroepen, dat we dagelijks leven uit zijn genade. Want Paulus zegt, het is niet meer ik. Maar het is Christus in mij. En daar wil ik me naar uitstrekken. Dat is niet meer een wet van buitenaf die mij knecht en die mij als het ware mijn strot dichtknijpt. Dat ik onder een last kom die ik, dat ik me helemaal niet kan. Maar dat is inderdaad dat die wet die mij als het ware te meer drukt mij uit moet drijven naar de genade. Die uiteindelijk Christus ons wil schenken, die zijn leven in u en mij wil leven. En dat leven wat ik niet kan doen, kan hij wel doen. En dat is ook wat Paulus hier zegt. Wij die leven, nog een keer vers 11, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus wil. Opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees. Christus moet openbaar komen in ons leven. Ik had van de week een man, hele lieve man, waar ik al een aantal maanden heb ik daar gewerkt. Groot complex. Ik vond het aangrijpend. En nou hoorde ik dat deze man, die lag op sterven. Helemaal verkankerd. In de 90. Ik heb met die man gesproken over het evangelie. Ze hebben een Bijbel gehad. En ik vond het echt van een lieve man. En Paulus zegt in 2 Korinthe 5. Het is de liefde van God die ons dringt. Niet de liefde van Paulus voor God. Maar de liefde van God voor de mensheid. In de Zoon die Jezus gaf. Dat Jezus zijn leven gaf aan het kruis. Die voor onze zonde is gestorven. God vraagt maar één ding. Erken je zonde. En vertrouw dat ik jouw zonde heb gedragen. Die misdadiger aan het kruis. De ene die zegt ik heb niets met u van doen. Dat is een keuze van zijn hart, hè. Onthoud je het vandaag. Een keuze dat wijst heen naar de hele mensheid. Je kan of tegen kiezen. Of die ander die zei aan het kruis. Gedenk maar in het paradijs. Die moest erkennen dit is waarlijk de zoon van God. Maar hij werd gered. Het was de ene man die aan het kruis als misdadiger daar hing. Tussen die verheerlijkte Christus die daar ook hing. Die zei nee, weg met hem. En die andere zei, gedenk mij. En die twee vertegenwoordigen de hele mensheid. Er is geen andere weg. Kies ik Christus? Dat vraagt inderdaad een keuze. Niet om mezelf te verdienen, maar we kunnen onszelf niet redden. Jezus heeft voor ons de prijs betaald. En was bij die man, en ik hoorde dat die man op sterven lag. En hij was helemaal niet aan de beurt die dag. Maar ik voelde van binnen, Gods stem verstaan. Ik moet daar zijn. Mijn zoon was bij me, we zijn samen met die man aangebeld, deze dochter open. Wat komt u doen? Ze zei, nou, ik zus en zo, ik ken uw man, dit en dat, ik heb dit en dat gehoord. Zou ik even naar die man mogen kijken? Hij heeft gezegd dat ik nog wel eens een bakje koffie bij hem mocht drinken. Toen zegt ze eerder tegen mij, nou, dat bakje koffie, dat kun je vergeten. Dat is er niet meer aan toe. Nou, prima, daar ging het nou ook helemaal niet om. Ik kom binnen, ligt daar op zijn sterfbed. Het eerste wat die man zei, Jacco, je hebt me niet bekeerd, hoor. Maar God gaf gelukkig genade en ik zeg, weet je, daar ben ik blij om. Ik zeg, want ik kan jou niet bekeren. Ik zeg, dat moet jij doen. We hadden daar een gesprek op zijn sterfbed. En dan voel ik gewoon, dan wil je iemand vastpakken, de hemel indrukken. Maar jij kan niet kiezen voor die man. En dan zegt hij op zijn sterfbed, we zullen het straks zien. Dan zeg ik, Heer, ik geloof dat ik hier moet zijn. Ik geloof dat ik een kanaal ben van u. U kan het doen, u moet het doen, maar waarom gebeurt het nu niet? Heer, die vraag. Ik ben op tijd, ik leef nog. Ik hoop dat het nog gebeurt. Weer een paar weken terug. Toen was er iemand bij ons in de gemeente. In Rijswijk. Zijn hoed vergeten. En toen kregen we een app. Ik kreeg een app. We waren daarna een schooltje aan het eten. Wil jij die hoed even ophalen? Meegeven aan die en die? Dan heb ik die hoed thuis. Prima, ik na het eten naar de kerk. Haalt die hoed, geeft die hoed door. Zit de buurman buiten. In het zonnetje. En ik zeg, ja, ik heb altijd de neiging om even hallo te zeggen, te zwaaien of iets. Ja, gewoon, dan zeg je dat zo. Je gaat niet altijd gelijk brinnen over Jezus, maar dan zeg je gewoon, mooi weer, hè, vandaag. Zoiets. En zo ging dat ook. En ik zeg, zie je, buurman, mooi weertje vandaag. Dus hij stond op uit zijn stoel en hij kwam naar me toe. Ik zei, we hadden zo'n praatje. Zo is het met je? Hij zegt, ik heb een hele ontstoken arm. Dat is helemaal dik geworden. Zeg, hoe komt het dan? Hij zegt, ja, misschien door de chemo's, want die man had ook kanker. Hij zegt, ik ben er nog. Hij zegt, ik ben een wandelend wonder, want ik had al 3 keer dood moeten zijn. En ik meen oprecht, het is niet zo dat ik mensen lief heb die Jezus kennen. Ik ken talloze mensen die ik van harte lief heb. Ik maak me niet uit wat. Waar ik een klik mee heb die niet gelovig zijn. En dat was ook deze man. En ik zeg, ik pak hem vast, zeg, Toon. Ik zei, buurman, weet je, ik hoop één ding nog. Hij begon te lachen, hij wist natuurlijk waar ik naartoe wilde. Hij zei, dat je die God van die wonderen lid kennen. Toen begon hij over de vraag over de oorlog. Die, oh ja, hij zei, weet je, die God van jou. Hij zei, maar waarom al die oorlog dan? Zo, dat is een moeilijk iets inderdaad. Ik weet er antwoord op vanuit de schrift, maar uiteindelijk herken ik, het is inderdaad iets moeilijk. Dus we zien om ons heen wat er gebeurt. We weten de helft nog niet. Maar goed, we hebben gesproken over het evangelie. Maar Tony nam eigenlijk nooit iets van mij aan, van een boekje. En die keer, toen dacht ik, probeer het gewoon nog een keer aanhouden. Ik zeg, Toon, nog één ding. Even wachten, ik loop even naar mijn auto. Mijn vrouw en mijn kinderen stonden naar. Ik loop naar de auto, pak een boekje uit. Hij deed het speciaal voor jou. Ik vind een prachtig mooi voorkantje, dat alleen al vind ik mooi. Doornenkroon, kruisje erop. Wat gebeurt er? Hij nam het aan. En ik was dankbaar. Zegt Toon, ik hoop echt dat ik wat aan heb. Hij zegt, nou vooruit, ik zal het aannemen. Misschien heb ik er wat aan. En zo gingen we van elkaar weg. En weet u, binnen 2 weken stond ik aan zijn graf. Aan een kist, aan huis. Waar ik met Renier samen ben geweest. Zo gaat het gaan. En dan snap ik soms niet alles. Maar ben ik wel dankbaar dat ik er op tijd was. Door Gods genade. Iemand vergeet een hoed. En God leidt alle dingen. En ik was daar binnen. En die vrouw bedankt ons. Maar ik moet eerlijk zeggen, ik vond het best een beetje spannend. Van oké, hoe gaat het allemaal verlopen? En toch gaf God in die spanning rust. We zijn samen geweest. Ik ben dankbaar dat ik geweest ben. Ze bedankt ons. We hebben bij de kist hebben we mogen getuigen van Jezus. Aan hun kinderen. En dat uiteindelijk kwam het achter. Dat ik degene was die dat boekje had gegeven. En toen had dat boekje nog een rol gespeeld in heel die week. Want ze zeggen, de begrafenisondernemer kwam binnen. Die zag dat boekje liggen. En die begon daarover. Die dankbaar was dat hij dat boekje zag. En zelfs in de dienst is dat boekje aan orde geweest. Ik weet niet waar hij is. Eén ding weet ik. Wij mogen van hem getuigen. Van de levende hoop. Wat gaat aan mijn hart, broeders en zusters. Mensen om ons heen. En ik heb nou al 4 keer meegemaakt. Net voor iemand zijn dood dat hij mocht zijn. Of 3 keer heb ik het meegemaakt waar het in praktijk kwam. En van deze man van afgelopen week weet ik het niet. Ik heb niemand, dat denken sommige mensen, dat je dan een veroordeling hebt omdat je in Jezus gelooft. Er is totaal geen veroordeling. Al zijn zonde, joh. Hij zegt, ik heb heel goed geleefd, zei die man. Ik zei, nou, Toon, dan heb ik veel meer schuld dan jij. Hij zei, hoe weet je dat? Ik zei, nou, jij vertelt net dat je heel goed geleefd hebt. Zei, ik niet. Ja, bewijzen van spreken. En we hadden een gesprek. Broeders, zusters, er zijn zoveel mensen om ons heen, waarvan ik geloof, ergens snakken ze naar. Ook al heeft die man nu niet erkend waar ik bij was, de Heer Jezus. Maar om de liefde, de zachtmoedigheid van Christus te verkondigen. Maar dat we ook door lijden heen gaan. Als Christus openbaar moet komen. En dan was een broeder die tegen mij zei, ja, het is ook zo dat het voor de ene leven een geur te leven is en voor de andere geur te doden. Maar ik ben liever een geur te leven, begrijp je? Maar uiteindelijk beslis ik niet. Dat moet ik ook al loslaten en overgeven. Maar ik geloof ook vandaag dat wij bereid zijn om de weg van Jezus te gaan. Dat Christus openbaar moet komen in ons leven. Dat is Gods verlangen. En dat hoef ik niet van mezelf te verwachten. Ik zeg niet dat jij dat nu moet doen. Ik heb ontdekt en ik mag steeds meer ontdekken in mijn leven. Als ik het overgeef aan hem, dat Gods genade zo groot is dat hij het ook doet. Want ik kan het namelijk niet, maar hij wel. Hij wil dat in ons doen, door Gods genade. Nog even terug naar Leviticus. Want het 5e wat moest gebeuren met die broden voordat het aangenaam was voor God. Het moest duidelijk, staat er, vers 7, vers 6 staat dat het voor het aangezicht van de Heer moest liggen. En vers 7 staat, het moet ook op elke rij zuivere wierook moest daar gelegd worden. Een aangename geur voor God. En die zal dienen als gedenkoffer voor het brood. Het is een vuuroffer voor de Heer. En ook de Bijbel spreekt over, in Exodus hoofdstuk 30, staat ook nog een hele mooie tekst. Die heb ik ook ooit hier wel eens een keer gebruikt voor dat reukoffer. Er staat, en wat het reukwerk betreft, Exodus 30 vers 37, mag u niets voor uzelf maken. Volgens de bereidingswijze van dit reukwerk moet u heilig zijn voor de Heere. Het moest echt niet voor zichzelf zijn, het moest voor hem zijn. En het reukwerk, lees ik in Openbaring 5 vers 8, dat heeft te maken ook met het gebeden. Je zou kunnen zeggen met aanbidding. Ons leven moet niet zijn, Heer, ik moet nou uw wil doen. Maar het moet worden in aanbidding, Heer, hier ben ik, om uw wil te doen. En weet u, zo'n verhaal wat ik net vertel, hè, dat kan mij emotioneel raken. Dat kan u emotioneel raken, dat zie ik bij sommigen. En toch las ik van de week. Confronteerde mij ook. We kunnen elkaar misschien emotioneel raken, waar niks mis mee is. Begrijp me niet verkeerd. Maar weet u wat Gods verlangen is? Dat het niet per definitie dat wij emotioneel geraakt worden. Maar dat mijn wil aangesproken wordt. Dat ik zeg, Heer, hier ben ik om uw wil te doen. Want als wij bidden, onze Vader die in de hemelen zijn, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, dan moet een ander koninkrijk wijken. En uw wil die in de hemel wordt gedaan, moet op aarde geschieden. In de hemel doet iedereen zijn wil, toch? Elk levend wezen. Het moet zichtbaar worden op aarde. Dat Christus zichtbaar wordt in ons leven. Dat zijn wil wordt gedaan in uw en mijn leven. En dat is de weg van het kruis en de weg van opstanding. Dat is die weg mogen wij gaan. Bedekt met wierook. Een leven in aanbidding. Om te zeggen, Heer, hier ben ik. U bent het waard, Heer. Ik wil u verhogen. En ik geloof met mijn ganse hart, als hij verlangt om bij mij te zijn, dan mag ik verlangen om bij hem te zijn. En dan geloof ik ook, als je toch een goede relatie hebt met elkaar als man en vrouw, dan verlang je toch het beste voor je vrouw. Is het God dan niet, als wij hem aanbidden door alle moeilijkheden heen, dat hij ons wil gebruiken in zijn koninkrijk, dat we er ook iets van mogen beleven, van die genade die zo rijk en vrij is. Dat is Gods verlangen. En dan mochten ze ook, uiteindelijk de priesters, Aaron en zijn zonen mochten daarvan eten. Zo moeten wij Christus eten, zodat Christus openbaar komt. En dan wil ik toch nog even wat zeggen over de laatste paar versen. Het is niet zo heel gek lang, maar voor het even leven tussendoor zeg ik er iets over. Dan staat ook nog een geschiedenis tussenin. Kom je twee keer tegen in heel Leviticus. Het zijn allemaal wetten, maar twee keer staat er een geschiedenis tussenin in de Bijbel. In Leviticus. In het Bijbel van Leviticus moet ik zeggen. Dat is in Leviticus hoofdstuk 10 van Nadab en Abihu. Maar je ziet het ook hier in Leviticus 24. De straf voor de godslasteraar. Laten we het nog even met elkaar lezen. Eens trok de zoon van een Israëlitische vrouw. Die tevens de zoon van een Egyptische man was. Dus er was een vermenging. Had plaatsgevonden. Er waren heel veel ook Egyptische die meekwamen. Ook maar uiteindelijk uit Egypte, omdat de vermenging had plaatsgevonden. Daarom ook al die afgoden die daar gebeurden te midden van Egypte. Of uit Egypte in Israël, waar ze zich van moesten bekeren. Die te midden van de Israëlieten woonde, erop uit. Toen raakte de zoon van de Israëlitische vrouw, wiens vader dus in Egypte naar was, en een Israëlitische man met elkaar slaags in het kamp. Ze kregen ruzie. Daarbij lasterde de zoon van de Israëlitische vrouw de naam van God. Hij vloekte. Daarop bracht zij hem naar Mozes. De naam van zijn moeder was Selomiet, de dochter van Dibri. Zij behoorde tot de stam Dan. En ik zat even te denken, doorvertaald naar nu. Het was een gemengd huwelijk. Nou zeg ik niet, begrijp me niet verkeerd, dat je niet mag trouwen met iemand uit Timbuktu of weet ik veel wat. Daar ga ik niet over. Anders hebben we een situatie, oké. Dat zeg ik niet. Gelukkig dat ik dat niet zeg. Maar uiteindelijk geloof ik wel dat we door mogen trekken. Dit kind van een vermengd huwelijk bracht problemen voort. En Paulus zegt in 2 Korinther 6 dat een gelovige moet geen juk aangaan met een ongelovige. Want het brengt problemen tussen die twee en ik geloof ook voor dat nageslacht. Want als wij opgroeien in een gezin, en er is voor iedereen genade, dat begrijp me niet verkeerd. Maar als wij opgroeien in een gezin waar God niet gediend wordt, heeft dat absoluut te maken dat God eerder gelasterd wordt. Dat Gods naam als het ware doodgemaakt wordt. Waar dat kind niet de zegen als het ware meekrijgt, die hij wel zou meekrijgen als beide ouders de Heer mogen kennen. Dus hoe belangrijk is het ook voor onze kinderen als ze geen juk aangaan met een ongelovige. Dat is wat het Gods woord zegt en niet wat ik zeg. Het brengt problemen met zich mee. Sterker nog, we waren anderhalve week geleden waren we samen een nachtje wegkomen, ook bij mensen. En er was ook een huwelijk gebroken. En in dat huwelijk vroegen ze aan ons, zijn jullie kinderen ook zo? Pubers en rebels en alle dingen erop. Nou, mijn kinderen zijn niet volmaakt, maar niet verkeerd. Maar uiteindelijk ben ik dankbaar wat we mogen hebben met ons gezin. Maar zij gingen een soort van uit, omdat dat bij ons is, het bij jullie waarschijnlijk ook zo. Nou, wat gebeurde er? Toen moest ik hier aan denken, want zij vertelde mij dat het kind wordt uitgespeeld tegenover de ouders. Pa zegt dit, ma zegt dat, verdeeldheid. Hoe belangrijk, ook vandaag, zijn er zoveel aanvallen vanuit het rijk van de duisternis. Om ons aan te vallen, onze gezinnen aan te vallen, om ons te misleiden. Gelukkig is Gods genade zoveel groter. We hebben die vrouw mogen bemoedigen. En ze was heel erg bemoedigd door een stukje wat mijn vrouw had geschreven voor haar, voor deze vrouw, die ze had mogen geven. Dan word je ook dankbaar. Maar zijn er om anderen te helpen, anderen te dienen. Maar hier zien we een situatie die ernstig was, want deze zoon, die hield geen rekening met de God van Israël. En die dacht, kom uitscheiden, die kwam mee uit Egypte, de Egyptische vader. En daar werden alle Egyptische goden gediend. Hoe belangrijk is het dat we onze kinderen opvoeden in het woord van God. Dat God gediend wordt. En dat God zichtbaar wordt, ook in hun leven in deze duistere wereld. Ik weet, we gaan allemaal door dingen heen. We moeten voor elkaar bidden, maar hoe belangrijk is het dat wij de stem van God verstaan. Wat gebeurt er dan? Dan staat er vers 12, ze namen hem in hechtenis om in afwachting van het bevel van de Heere over hem een beslissing te nemen. Dus ze wisten het niet. Dus ze gaan vragen, Heere, wat moeten we doen met deze persoon? Nou, de Heere sprak tot Mozes, breng hem, die gevloekt heeft, buiten het kamp. Dan moeten alle die hem gehoord hebben, het gehoord hebben, hun handen op zijn hoofd leggen en moeten heel de gemeenschap hem stenigen. Degene die het dus gehoord hebben, moesten dat erkennen. Wij hebben het gehoord, wij bevestigen dat. En ze moesten de handen op hem leggen en als het ware hem schuldig verklaren en hem stenigen. Als je nou dit leest, broeders en zusters, als nou deze situatie vandaag de dag zou plaatsvinden. Iemand die heeft gevloekt. En dan zouden we toch allemaal zeggen, ja. Dan zeg ik niet dat dit vandaag de dag toegepast moet worden. Begrijp me ook wel niet verkeerd. Maar ik wil alleen de koppeling maken. Dat wij soms kunnen denken in onze gedachten. Ja, dit ziet de Heer wel, dat valt al mee. Dat bedoel ik alleen te zeggen. Dat wij kunnen soms zo snel denken. Ja, weet je, we moeten genadevol zijn. En dat is waar. Maar de grote vraag is wel, ook in ons christenleven. Dit was het volk van God. Wat zou kunnen denken, nou, dit valt wel mee. Hé, laten we die jongen naar huis sturen. Dan zitten we helemaal in een gebroken situatie. Toch, zo zouden we toch heel snel kunnen reageren. Of hebben jullie dat niet? Daar moest ik over nadenken. Maar mijn emotionele gevoel wat ik erbij kan hebben, kan compleet haakstaan op wat God zegt in zijn woord. Dat is wat ik ermee wil zeggen. En daarom is het zo van belang dat wij zoeken, openstaan. Heer, wat heeft u te zeggen? Dat ik niet op mijn emotionele toer afgaat, wat ik voel, maar wat heeft u nou te zeggen? En gelukkig zegt God vandaag niet als iemand vloekt, dat hij gestenigd moet worden. Maar we mogen hem genade verkondigen. We mogen hem verkondigen dat hij zich moet bekeren. Dat er vergeving is door het bloed van Jezus Christus. Maar het was wel heel heftig. Het was duidelijk voor Israël dat uiteindelijk de levende God, die kon niet gespot worden. Er kon geen spottenij mee gedreven worden. Vers 15. En tot de Israëlieten moet u spreken. Iedereen die zijn God vervloekt, moet zijn zonde dragen. Wie de naam van de Heer lastert, moet zeker ter dood gebracht worden. Heel de gemeenschap moet hem zeker stenigen. Zowel de vreemdeling als de ingezetene moet zeker gedood worden, als hij de naam gelasterd heeft. Ook als iemand, welk mens dan ook, om het leven brengt, moet hij zeker gedood worden. Wie andermans dier om het leven brengt, moet dat dier vergoeden, een leven voor een leven. Als er iemand zou zijn, waarvan ik niet geloof hoor, dan zou denken dat een dier op gelijke hoogte staat als een mens. Absoluut waanzin natuurlijk. En hier staat heel duidelijk, hè? Als iemand anders een dier omgebracht heeft, dan moest je dat dier vergoeden. Dan moest je een ander dier ervoor teruggeven. Dan moest je niet, zo moet ik zeggen, hier zie je heel duidelijk in deze wet dat het dier op een ander niveau staat dan uiteindelijk de mens. Dus een mens heeft eeuwigheidswaarde, heeft een ziel voor de eeuwigheid. Maar we mogen niet het dier verheffen boven de mens. Maar alleen moeten er wel goed voor zijn. Als iemand zijn naaste letsel toebrengt, moet hem hetzelfde aangedaan worden wat hij gedaan heeft. Dat is ook een hele belangrijke. Wat ik ook niet zo gezien had, dat is, kijk, als iemand mijn tand uit mijn mond slaat, ik kan het niet voorstellen, maar iemand zou dat doen, dan zou mijn vleeselijke reactie zijn, ik sla er bij jou 10 uit. Ken je dat? Hebben jullie dat niet? Iemand doet mij gruwelijk zeer en ik stomp hem 5 keer harder terug. Deze wet kan heel zwaar lijken, oog omhoog, tand op tand, maar het is eigenlijk bescherming. Dat je geen straf krijgt die boven, hoe zeg je dat, die te hoog is voor datgene wat je zou moeten krijgen. Maar wij als mensen zitten in elkaar om een hogere straf te geven aan iemand dan God het zou zien. Snap je wat ik bedoel? Dus eigenlijk, dan ga je het ook anders lezen. Als iemand zijn naaste letsel toebrengt, vers 19, moet hem hetzelfde aangedaan worden wat hij gedaan heeft. Breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand. Zoals hij die andere letsel heeft toegebracht, moet hem hetzelfde toegebracht worden. Wie een dier doodslaat, moet dat vergoeden. Maar wie een mens doodslaat, moet er doodgebracht worden. Hier nog duidelijker, dat een mens meer is als een dier. Voor u geldt één recht, zowel voor de vreemdeling als voor de ingezetene, want ik ben de Heere uw God. Zo sprak Mozes tot de Israëlieten. Toen brachten ze hem, die gevloekt had, buiten het kamp, en stenigden hem met stenen. En de Israëlieten deden zoals de Heere Mozes had geboden. Heel heftig verhaal. En toch geloof ik, als dat het hier te maken heeft, als we proberen geestelijk te verstaan, iemand die dus opgevoed wordt, daar waar God niet gediend wordt, Gods lastelijk is, die dat niet eens zelf doorheeft, en dat gebeurt heel veel vandaag de dag, wordt als het ware Gods naam, wordt ijdel gebruikt, wordt als het ware doodgemaakt. Kan natuurlijk niet, maar totaal geen getuigenis. Dus dat is tot vernietiging van de maatschappij. En daarom is het ook zo van belang dat wij beseffen dat wij een heilig God dienen. Er valt niet mee te tornen. Dat wij een heilig God dienen. Natuurlijk mogen wij ook vandaag weten uit het Nieuwe Testament dat wij niet terug hoeven te staan als iemand jou geslagen heeft. Sterker nog, je moet je wang toekeren. Dat wij hem genade mogen betonen. Christus mogen laten zien. Dat is Gods verlangen. En daar wil ik ook mee afsluiten met een prachtige tekst. U zal zeggen, wat hebben we hiermee te maken? Maar ik moet die tekst doorgeven, want daar heb ik heel de week over verwonderd. Daar wil ik ook nog iets bij zeggen. In Romeinen hoofdstuk 5 heb ik heel veel bij de kop gehad. Maar het was net of dat die dieper geopenbaard werd. Romeinen 5 vers 17. Als Christus openbaar moet komen, als wij het toners van het brood zijn. Ik heb heel vaak in mijn leven, misschien herkent u dat. Dat je het gevoel hebt, ik moet iets voor de Heere doen, maar het verstikt mij eerder. Dat het mijn leven brengt. Omdat ik het zelf moet doen, maar het niet red. En misschien mag ik u dan van de week, mag je dan dit onthouden vanuit het Nieuwe Testament. In het 5 vers 17. Om toners van het brood te zijn. Wat staat er allemaal in de 5 vers 17? Want als door de overtreding van Adam, van die ene, de dood geregeerd heeft. Letterlijk gaan we sterven allemaal in dit lichaam dan. En zijn we geestelijk dood gegaan. We missen de heerlijkheid van God. En het is nu de bedoeling, toners van het brood, dat we de heerlijkheid van God zien weer. Zichtbaar wordt in ons leven door de Heer Jezus. Wat staat hier dan als die overtreding van die ene de dood geregeerd heeft door de ene? Veel meer zullen zij, en let op, dit zinnetje trof mij, zij die de overvloed van de genade. Dat is niet zomaar genade. Overvloed van de genade en van de gave van de gerechtigheid. Ook 2 Korinther 5 vers 21. Dat ik recht ben komen te staan tegenover God. In de juiste verhouding. Omdat hij voor mij tot zonde is gemaakt. Ben ik geworden gerechtigheid van God. Uit de Zoon. Hij ziet ons als ongezuurd in de Zoon. Aangenaam in Christus. En als ik daaruit ga leven. Dat gaat eten. En dat ik mag zeggen. Heer, ik kan het niet. Maar ik wil leven ook vandaag. Uit uw overvloed van genade. Daarvoor kwam Jezus toch? Leven te geven dat in overvloed. En wat staat er dan in dit leven regeren door die ene? Door wie word jij geregeerd? Door dat verstikkende? Door wetten? Door jezelf misschien alle dingen op te leggen? Of regeert Christus in mij? Van de week, toen heb ik dit beleefd. Namelijk Jezus Christus. Ik liep naar huis. En op de bouw, een heel groot, gigantisch grote appartementen. 4 grote complexen. En daar mocht ik 60 huizen onderhouden. Die moest ik nalopen, allerlei slootwerk. En wat gebeurde daar boven op het dak? Waren allemaal bouwvakkers bezig. Echt super gespierd, echt ruige gasten. Ander slag vol, zeg maar. 1 ook helemaal onder de tato's. En ik liep naar huis en ik kreeg 1 keer zomaar een gedachte. Wat mij zou kunnen verstikken. Voor zo'n gedachte van Jacco. Eigenlijk als je echt evangelist bent, dan zou je daar het dak op moeten gaan. Al die gasten van Jezus vertellen, even allemaal een Bijbel geven. Ik weet niet of jullie wel eens zo'n gedachte hebben. En dan denk ik, ja, dat is niet van God. Je doet het weg. Ik moest op dat moment erkennen. Dan dacht ik, ja, dit is niet de gedachte van de Heer. En toen zei ik, Heer, als het uw gedachte is, ik leg het echt naast me neer. Ik ga dat niet doen. Maar ik ben wel bereid. Als het uw gedachte is, moet u het regelen. Heel eenvoudig. Als u zegt dat ik niet meer leef, maar Christus in mij openbaar moet komen, moet u het regelen. Ja, mijn gedachte was klaar. Ik had gewoon vrede. Ik vertrouwde op God stuurt mijn leven. En ik denk, nou, dit gaat niet meer gebeuren, dit is klaar. Ik loop naar binnen. Wat gebeurt er? Al die bouwvakkers waren klaar met werken. En die moeten van boven door het dak. En die komen uiteindelijk via de lift naar beneden. En ik moest daar net in. En ik kwam al die gasten tegen. Twee van die gasten kwam ik tegen uit de lift. En één van die jongens die vloekte keihard. Want ze waren op de verkeerde verdieping uitgestapt. Dus je stapt in de verkeerde verdieping uit. Je gaat gewoon weer terug. Druk je netjes op de knopje, gaat naar beneden. Maar hun stapte uit en ging keihard een vloek. Moest ik hier aan denken. Ik mag genade preken. Ik denk, Heer, geef me genade. Ik kom ze tegen, ik wist direct. God leidt alle dingen. Ik kan het in 5 minuten regelen. Ik stond helemaal beneden. Hun stonden helemaal op de nok van het dak. Keihard de muziek aan. En uiteindelijk, binnen 5 minuten komen we elkaar tegen. Of 10 minuten. In de lift. En ik zeg tegen die gasten. Ze zeggen, God weet wel waar jullie moeten zijn. Ze keken me zo aan. Van, wat wil jij ons nou zeggen? En wat gebeurde er? Ik zeg, of geloven jullie niet in God?
Nee. We hebben helemaal niks, maar nooit meer opgevoed. En jij wel dan?
Zo. En ik heb dan mogen getuigen van de Heer. En ik ervaarde zo ontzettend de genade van God. Dat ik dacht van, ik kan het echt niet verzinnen. Ik kan het ook echt niet. Maar als wij meer leren vertrouwen dat Hij het wil doen, dan regelt Hij ook die ontmoetingen. En wat gebeurde er? Ik kwam uiteindelijk, die ene jongen, die hele gespierde gast, was dat die uiteindelijk, ja, die moest op een gegeven moment door. Dus, maar die andere jongen waar ik juist, die niet vloekte, maar die helemaal onder de tato's zat, die bleef staan. En we kregen een heel gesprek. En ik heb hem mogen vertellen dat deze wereld gaat voorbij, er komt een oordeel. Maar dat juist de blijde boodschap is, vlucht tot Jezus. We waren klaar, we gingen naar beneden en ik moest nog bij een andere mevrouw, moest ik ook nog een bijbeltje brengen. Dus ik was klaar, ik had mijn auto gehaald, een bijbeltje gepakt. Maar ik denk, ja, het is eigenlijk niet helemaal klaar. Ik had dat die jongens ook graag het willen geven. Maar goed, op een gegeven moment zag ik ze nog lopen. Ik denk, weet je, we zien wel hoe de Heer het leidt. Ik zet mijn bus gewoon daar neer, ik stap daaruit, neem die bijbel mee. En ik ga die bij die vrouw brengen, dan zie ik wel hoe dat verder gaat. Komen die jongens uit zichzelf naar mijn bus? Die hele gespierde vast. Die komt naar mijn bus. Hij zegt, hey, nog even wat. Hij zegt, ik moest net even naar beneden, maar... Hij zegt, maar jij zegt dat je het licht hebt gezien. Hij zegt, maar hoe is dat gegaan dan? Snap je? En ik heb heerlijk mogen getuigen. Ik heb ze alle drie een sleutelhanger meegegeven. Ze namen het aan, ze bedankten mij, ze zwaaiden. Zielen voor de eeuwigheid. Ik heb de bewogenheid niet in mezelf. Rationeel namelijk een bestaan. Ik geloof dat het daarom gaat. Om onze wil. Heren, ik wil niet lauw zijn. Ik wil voor u leven. Maar dan moet u het ook in mij doen. De overvloed van genade. Ik kon het werkelijk niet bedenken dat ik ooit met die gasten zou praten. Ik zou niet weten hoe. Maar God regelde het. Gaat het elke dag met mij zo? Nee. Maar deze tekst waar ik maar vastklamp. Ook vandaag, voor elke dag van ons leven. Overvloed van genade door wie? Door Jezus. Hij heeft het verlangen dat wij in zijn nabijheid komen. Doortrokken worden van hemzelf. Om dat brood van Christus uit te delen. Er is zoveel nood en daarom is er ook zoveel kans vandaag. Dus zie niet op jezelf. Als het je verstikt, werpt het van je af. En zeg, Heer, ik ben gekocht en betaald door uw bloed. En ik wil bereid zijn, maar ik kan het niet. Vul me met uw geest. Ik geloof dat we veel meer verwonderd zullen staan wat Hij wil doen. Laten we het van Hem verwachten, omdat het levende brood door die ene, de Heer Jezus, dat we daardoor ook mogen gaan leren regeren over onze gedachten die niet van Hem zijn. Dat staat er, hè? Regeren door die ene. Dat Christus het voor het zeggen krijgt, maar dat ook Hij. Dat we ook die volle vreugde daarvan ook iets van mogen beleven. Amen. Dat we eindigen. Heere God, trouwe Vader, dank u wel voor de heerlijke rijkdom van uw woord. En Vader, ik wil eenvoudig bidden, vul alle vaten met uw Heilige Geest. Help ons met onze wil, opnieuw misschien vandaag, die keuze te maken. Heer, ik wil voor uw leven. Gebruik ons in uw Koninkrijk. Vader, als er misschien verstikkende gedachten zijn, help ons die te overwinnen. Door de Heilige Geest. Om vol te zijn van u. Om bruikbaar te zijn. Oprecht te zijn. Eerlijk te zijn. Heer, zachtmoedig te zijn waar we het over hebben gesproken. Heer, ik wil u gewoon bedanken en ook vertrouwen dat u tot u doorkomt in al onze levens. Leid ons verder deze middag door uw geest. Dat bid ik u in Jezus' naam. Amen.